volgende week, zo de heren willen, in beide kerken het heilige avondmaal hopen te vieren. In verband daarmee zal volgende week de morgendienst in beide kerken beginnen om 9:30. Dat is de enige mededeling van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen vanmorgen beginnen met een lofpsalm, gemeente, psalm 105, vers 1 en vers 3. Looft, looft, verheugt de Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. 105, 1 en 3. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd en allen heer die naar u zoeken te elken stond. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 4, de versen 16 tot 27. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen het laatste vers van psalm 40 en we lezen Lucas 4, vers 16 tot 27. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: ge zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan de Aman, de Syriër. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen in dit uur waarin we ons mogen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, vindt u in het evangelie naar Marcus, Marcus 10. En daarvan de versen 46 tot 50. Marcus 10, vers 46 tot 50. De geschiedenis van de blinde Bartimeus, waarvan we, zo de Heere wil, volgende week het vervolg hopen te beluisteren. Dus vanmorgen de versen 46 tot 50 van Markus 10, daar lezen we onze tekst. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op. Hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gewed denken we aan de zieken. Dat is allereerst in het academisch ziekenhuis in Groningen, dominee Sterk. U hebt daar wel van gehoord, u hebt dat ook in het kerkblad gelezen. Dat we met grote dankbaarheid jegens de Heer hebben mogen horen dat de uitslag van de dokters bijzonder positief is, zodat er alle hoop mag zijn dat dominee Sterk genezen mag. We zijn de Heere bijzonder dankbaar. We zien daarin samen ook verhoring van de gebeden. Dominee Sterk hoopt dinsdag thuis te komen, zal daarna natuurlijk ook nog een weg hebben te gaan. En daarom blijven we ook voor hem bidden, maar vanmorgen mogen we allereerst ook danken. In ons gewed denken we weer aan Pieter Jan Koelewijn, die morgen voor de vierde kuur naar Groningen toe moet. In het Elisabeth ziekenhuis ligt de kleine Joffrey Nolting van de Leeuwerik 65, terwijl zijn moeder in de afgelopen week in datzelfde ziekenhuis op de Paas moest worden opgenomen. Ook voor hen willen we bijzonder de heren aanroepen. In de Lichtenberg onderging zuster H. van Twiller de Graaf van de Bachlaan 86 een rugoperatie. Zuster M. Goudsbloem ter Haar van de Prins Bernhardstraat 6 mocht alweer thuiskomen, terwijl vanmorgen, een hele tijd nadat hij een ingrijpende operatie moest ondergaan, onze broeder J. Koelewijn van de Savorn in Lomanstraat 9 weer met ons in de kerk mag zijn. We zoeken Gods aangezicht in dankzegging, voorbeden en smeekgebed. Goede tieren en genadige God in de hemel, op deze zondagmorgen, deze vroege morgen waarop we voor het eerst iets gaan ontdekken, dat het alweer vroeger dag wordt, waarop we voor het eerst alweer bij licht naar de kerk mogen komen op dit vroege uur, brengt u ons hier samen in uw huis. En we zijn vanmorgen samen begonnen, heren, met uw lof te bezingen. En als gemeente hebben we daar reden toe. Niet omdat er onder ons geen zorgen meer zijn. Niet omdat er onder ons geen zieken meer zijn. Niet omdat er onder ons niet zijn die zeggen, ach, zou er voor mij ook nog ooit herstel zijn. Niet omdat er onder ons niet de rouwdragenden zijn. Maar omdat we samen als gemeente u hartelijk willen danken voor de gebedsverhoring die u hebt betoond in de berichten die we deze week mochten ontvangen ten aanzien van onze dominee Sterk. Dat u niet alleen door de operatie heen hield. Dat u maar niet alleen zekere verwachtingen wilde wekken. Maar dat er zulke positieve berichten mochten zijn. Dat zelfs de dokters daar nog verrast over waren. Heren, wat een gunst van u. Wat laat u het onder ons merken. Dat u een God bent die wilt horen naar het gebed. En dan weten wij niet hoe lang het allemaal nog gaat duren. En we weten niet welke weg u met onze broeder voor hebt. Maar we zouden u toch tekort doen, heren, wanneer we op deze zondagmorgen uw naam niet zouden prijzen voor uw goedertierenheid en voor uw zorg. En wanneer we u niet zouden vragen met een sterke verwachting in ons hart, omdat u het immers bent die het werk van uw handen ook voltooien zult, wilt u nu ook geven dat er volledige genezing mag volgen, opdat onze broeder naar de begeerte van zijn hart en naar het verlangen van de gemeente zijn werk in ons midden weer zal mogen hervatten en weer zal mogen dienen als een begenadigde, als een die onderwijs van u heeft ontvangen. Gedenk hem met zijn vrouw ook op deze dag en laat uw goedertierenheid ervaren worden. Heer, en juist wanneer we zo uw gunst bewijzen zien, dan is er ook zoveel reden om ons voor u te buigen en ons te schamen. Want juist wanneer dat gezien wordt, dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben, Heere, dat brengt zo'n pijn over de zonde met zich mee. Dat werkt in het hart een waarachtige droefheid over de zonde naar u, die leidt tot een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En we vragen u, Heere, geef ons de genade dat we aan onszelf ontdekt met schuldbelijdenis en in diepe ootmoed mogen naderen voor uw aangezicht. Om u te vragen, Heere, ga niet in het gericht met ons, want dan kunnen wij voor u niet bestaan. We hebben ons gesteld voor de spiegel van uw heilige wet, maar dan klaagt alles ons aan, Heere. Die wet waarvan u zelf hebt gezegd, wie schuldig staat aan één van de geboden, heeft de hele wet overtreden. U die zegt, dat vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hoe zouden wij voor u kunnen bestaan wanneer u ons aanziet in onszelf? Hoe zouden we voor u kunnen bestaan als daar niet een Heere Jezus Christus was, waarachter een zondig mensenkind schuilen mag? En daarom, Heere, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in het alles reinigen en verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. En geef ons dat wanneer we in deze voorbereidingsdienst hem zien voorbijgaan, we door uw heilige geest met kracht op hem worden geworpen, zodat we hem niet laten voorbijgaan, maar hem aanroepen en hem aangrijpen, al is het maar van achteren in alle schroom bij de zoom van zijn kleed, dat we ons voor hem neerleggen met een ootmoedig smeekgebed. O God, wees mij zondaar genadig, erbarm u over mij. Laat daartoe de Heilige Geest vanmorgen krachtig mogen werken, Heere, op de kansel. Of dat uw dienstknecht de genade ontvangt om die Heere Jezus voor ogen te schilderen. En op dat in de prediking de Heilige Geest er gebruik van mag maken om hem te doen rondwandelen hier in de kerk, gekleed in zijn belofte woord. Op dat de gemeente hem mag ontmoeten en op dat de gemeente hem mag aangrijpen en in hem mag vinden leven, zaligheid, eeuwige verlossing. Heilige Geest, werk krachtig hier in de kerk. Ga tussen de rijen door. Zegen hen die gerechtigd zijn door de kerk om avondmaal te vieren. Geef dat ze ook een recht van uwentwege mogen hebben of mogen ontvangen. Dat er ook echt het verlangen mag zijn en mag groeien om u te ontmoeten aan uw tafel, Heere Jezus, waar u uitdeling houdt van alle schatten van heil en zaligheid die door u verworven zijn. Zegen hen die wat dat betreft nog zo van verre staan. Hen die niet durven. Hen die aarzelen. Hen die zich afvragen, is het wel voor mij? Wilt u genadig trekken, Heere? Ontferm u over hen die geen recht hebben, omdat hun leven in strijd is met hun belijdenis, omdat ze nog nooit kwamen tot belijdenis doen, omdat ze van u uiteindelijk niks moeten weten, al zitten ze in de kerk. Heere, wat zou het groot zijn als u in deze dagen mensen te sterk werd, als u in deze dagen afdwalenden zou terugbrengen, als u in deze dagen verlorenen tot bekering zou brengen en tot het levende geloof in de Heere Jezus Christus. Wil krachtig werk in het midden van de gemeente door de Heilige Geest. Niet alleen in de harten van hen die hier in de kerk zitten, ouderen en jongeren, maar ook in de harten van hen die op dit ogenblik met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of later via de cassette. Of die mogelijk deze middag zullen luisteren naar de uitzending van deze dienst via de lokale radio. Heren, wat zou het groot zijn als er door deze dienst van uwentwege zegen werd verspreid in het leven van mensen die zonder u nog leven en die zonder u nooit zullen kunnen zalig worden. Heren, laat uw woord een kracht mogen zijn en laat uw woord zijn werk mogen doen en laat er vandaag vrucht mogen zijn die u verhaalt, opdat er blijdschap is in de hemel over zondaren die zich bekeren. Geef uw zegen, Heren, aan al diegenen die dat bijzonder nodig hebben. Aan hen die met geestelijke vragen worstelen. Kon het zijn, laten er vanmorgen antwoorden op die vragen mogen zijn. En geef uw dienstknecht dat hij zo mag spreken, dat de harten van uw volk worden geraakt, worden getroost, worden bemoedigd. En dat de ongeregelden worden gewaarschuwd en vermaand om zich te bekeren van hun wegen, omdat ze anders eeuwig verloren gaan. Geef uw zegen, Heere, aan hen die met veel zorgen door het leven gaan. U kent de rouwdragenden onder ons. U weet vandaag en waarop dat heel sterk ook ervaren wordt en waarop de pijn zo bijzonder kan schwijgen. Troost u ook vandaag. En wilt u het laten merken dat u ook vandaag met het oog daarop tot u roept. Opdat de troost van het evangelie zal mogen dienen als balsem in wonden die geslagen werden. We bidden u voor allen die met veel zorgen door het leven gaan. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor onze chronisch zieken. Heere, juist wanneer er een bericht komt van, al is het nog maar aanvankelijke genezing van een die ernstig ziek was, dan kan dat soms pijn doen in het hart van iemand die weet, mijn kwaal is een blijvende. Heere, we ontmoeten vanmorgen de Heere Jezus. En hij is de grote heelmeester. Hij is de grote koning bij wie alles te vinden is voor zijn volk in nood en ellende. We bidden u in het bijzonder voor diegenen in ons midden, dat ze dat ook sterk mogen ervaren. Opdat ze ook wanneer in het leven de dingen niet zo veranderen als ze graag zouden willen, maar toch de kracht is om verder te gaan, omdat u er bent en omdat u het leven leidt. We bidden u voor onze zieken in de ziekenhuizen. We bidden u voor Pieter Jan, die morgen aan zijn vierde kuur zal beginnen, Heere. Hij en wij weten dat het zwaarder gaat worden, maar tot hiertoe hebt u hem door willen helpen. Het is ook voor hem een bemoediging wat we hoorden van dominee Sterk. Och, geef dat zijn verwachting maar van u mag zijn. En dat hij zo jong als hij is met de zijnen op u mag hopen en naar u mag uitzien. En beschaamt u ook hem dan niet als wij bidden. We blijven bidden voor Rosalia, Heere, die ook zo'n moeilijke weg moet gaan. We bidden u voor zuster Nolting en de kleine Joffrey. Ach, u weet van alle omstandigheden. U ziet ze in het ziekenhuis, Heere. Bij u is toch barmhartigheid en bij u is toch alles wat nodig is. Wilt u ze maar sterken en wilt u maar nieuwe moed en nieuwe krachten geven, opdat ze samen ook in hun gezinnetje weer verder kunnen en verder mogen. Onze ogen zijn ook met het oog op hen, op u geslagen. We danken er u voor dat zuster Van Twillert geholpen kon worden deze week. Wilt u ook haar gedenken in het proces van genezing en in de komende tijd laten merken dat de operatie baat heeft gebracht. We danken er u hartelijk voor, Heere, dat zuster Goudsbloem op haar hoge leeftijd toch nog zo voorspoedig weer thuis mocht komen na de ingrijpende operatie in Nieuwegein. Geef onze zuster nieuwe kracht. Geef dat ze het mag merken dat u het bent die in deze weg voor haar zorgt, opdat deze weg ook tot eeuwige zegen voor haar zal mogen worden. We danken er u voor dat broeder Koelewijn weer in de kerk is. Heer, het is alweer een hele tijd geleden dat hij geopereerd werd. Het was een ingrijpende operatie. En hij wist het van tevoren dat het een hele tijd zou duren. Maar och, u hebt hem tot hiertoe geholpen, Heere. Wat zou het groot zijn als u ook in de komende tijd mag merken dat zijn krachten nog toenemen en dat het lopen beter gaat. Opdat hij naar de begeerte van zijn hart zich ook wat beter weer zal kunnen bewegen. Heb dank dat hij in ons midden weer mag zijn. Spreek tot zijn hart ook in het bijzonder. Zo zijn onze ogen op u, Heere, voor heel de gemeente. Voor allen die op u hopen. Voor heel uw kerk. Voor heel deze wereld. Laat uw koninkrijk komen. En roep de naam van die grote koning uit. Bij wie zijn volk genezing en leven vindt. Om Jezus wil. Amen. De dienstverafrandig in plaatsgemeente, we zingen op Psalm 72, de versen 2, 6 en 7. 72, 2, 6 en 7. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren. Deze week hadden we onze kleinzoon een paar dagen te logeren. En zoals dat is met een kind van een paar maanden, over het algemeen heel goed lachs. Heel vriendelijk. Alleen als hij jongen kreeg. En hij gauw genoeg geholpen werd. Dan sperde hij zijn mond open zo ver als hij kon. En dan zette hij het op een schreeuwen. En dat kleine koppie dat liep dan helemaal rood aan. En toen ik dat deze week op een gegeven ogenblik zag. Toen zag ik ineens weer voor me. De tekening van de blinde Bartimeus. U moet weten, wij hadden vroeger thuis, toen onze kinderen nog wat klein waren, een aantal van die boekjes waarin de Bijbelse geschiedenissen getekend waren. En onze kinderen die keken daar graag in. En er was ook zo'n boekje bij over Bartimeus. En daar staat een plaat in waarin Bartimeus er aan de kant van de weg zit te roepen. En dat gezicht dat is voor de helft mond. Een hele groot gat waar je in kijkt. En daaromheen vuurrood, getekend door een kind uiteraard. En onze kinderen, zo klein als ze waren, ze wisten het al precies als ze zaten te bladeren. En ze waren bij die tekening gekomen. Dan zeiden ze, hij roept, Heere Jezus. Nou gemeente, dat wou ik u nou vanmorgen maar heel simpel vragen. En ik denk dat nou de kinderen in de kerk ook meteen snappen waar het om gaat. Kent u dat? Schreeuwen om de Heere Jezus op leven of dood. In de wetenschap dat als hij voorbij gaat. En waarom zou hij eigenlijk bij mij blijven stilstaan? En als hij me niet hoort. Waarom zou hij naar mij luisteren? Als hij me niet ziet. En wat is er in me waardoor hij naar mij zou omzien? En als hij me niet helpt en op grond waarvan zou hij me eigenlijk moeten helpen. Maar dan is het voor eeuwig verloren. Kent u dat? Dat schreeuwen niet alsof, maar omdat je leven ervan afhangt. Die vraag stelt de Heer ons vanmorgen vanuit onze tekst in dit uur van voorbereiding, gemeente. Het is een hele eenvoudige vraag. Bent u net zo om de Heer Jezus verlegen als een kind dat honger heeft om zijn moeder? Maar het is ook een hele indringende vraag. En je kan er eigenlijk maar twee kanten mee op. Op zo'n vraag kan je alleen maar ja zeggen of nee. En als u ja zegt, dan is er volgende week bij de Heere plaats voor u. Maar als u nee zegt, dan betekent dat dat er bij u geen plaats is voor de Heer. Wij horen in het uur van voorbereiding, koning Jezus haalt de blinde Bartimeus naar zich toe. We letten achtereenvolgens op Bartimeus die roept. De schare die bestraft. Jezus die nodigt. Koning Jezus haalt de blinde Bartimeus naar zich toe. Bartimeus die roept. De schare die bestraft. Jezus die nodigt. Wanneer we deze geschiedenis lezen, gemeente, in de drie evangeliën die hem hebben, Matthäus, Marcus en Lucas, dan ontdekken we dat er nogal wat verschillen zijn tussen die evangelisten onderling. De een heeft het over één blinde, de ander heeft het over twee. De een heeft het erover dat het gebeurde toen Jezus Jericho binnenging en de ander dat het gebeurde toen Jezus Jericho uitging. Ik zal daar vanmorgen in het kader van deze prediking niet nader op ingaan. Dat zijn exegetische vragen waar best een antwoord op is en die te maken hebben met het feit dat elke evangelist het evangelie van de Heere Jezus geleid door de Heilige Geest beschrijft met een bepaalde hem door God ingegeven. Een bedoeling, Maar waarin wel overeenkomst is tussen de drie evangelisten in de beschrijving van deze geschiedenis, dat is ten aanzien van de tijd waarop het gebeurt en de plaats waar het gebeurt. Alle drie de evangelisten vertellen ons namelijk dat deze ontmoeting tussen Jezus en Bartimeus heeft plaatsgevonden aan het begin van de lijdensweg van Christus. De Heere Jezus is immers, wanneer wij hem in Marcus 10 ontmoeten, onderweg naar Jeruzalem, waar hij zal worden overgeleverd om gekruisigd te worden. En de Heere weet daar zelf alles van. Hij heeft het al een paar keer tegen zijn discipelen gezegd, steeds nadrukkelijker: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd en worden gedood. Wij ontmoeten dus in deze tekst de leidende borg aan het begin van de Via Dolorosa. En we zouden Jericho in onze tekst kunnen typeren, maar niet alleen als de poort van Kanaan, zoals de kinderen dat vanuit de Bijbelse geschiedenis hopelijk wel weten. Jericho is de poort. Israël, toen het uit Egypte kwam, wist het: als wij Jericho niet winnen, komen wij het land niet binnen. Maar Jericho is ook de poort naar Jeruzalem, de plaats waar de Zoon des Mensen zal sterven voor de zonde van het volk. Hier is hij Judea binnengekomen over de Jordaan, langs die plek die hem altijd weer herinnert aan de ontmoeting met de doper die het heeft gezegd: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar wanneer we de Heere Jezus in onze tekst ontmoeten, gemeente, dan ontmoeten we hem niet alleen als de leidende borg die vrijwillig onderweg gaat naar de plaats waar hij gedood zal worden. Dan ontmoeten we hem ook als de koning die zijn volk gaat bevrijden. Het is immers niet toevallig dat er een grote schare mensen om de Heere Jezus heen denkt. Hier in Jericho komen de wegen van alle kanten van Israël samen. En van alle kanten zijn de mensen inmiddels onderweg om in Jeruzalem het grote paasfeest te gaan vieren. Het feest van God die zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. En ook de Romeinse bezettende macht wist ervan. Rond het paasfeest moest je dat volk altijd een beetje meer nog in de gaten houden dan anders. Want er waren er allerlei nationalistische gevoelens, herinneringen aan wat God in de geschiedenis van zijn volk had gedaan. En er konden zomaar opstanden ontstaan in het sterke verlangen van dit volk om bevrijd te worden van de gehate onderdrukker. En op dat koninklijke van de Heere Jezus legt onder de evangelisten juist Marcus heel sterk de nadruk. Onze catechisanten weten dat hopelijk wel. De evangelist Matthäus laat ons Jezus zien als de zoon van Abraham. Lucas laat hem zien als de zoon van Adam. Johannes als de zoon van God. Maar Marcus laat ons de Heere Jezus vooral zien als de zoon van David. De koning die zijn volk gaat bevrijden uit de banden van zonde en van dood, van de slavernij van de Satan. En die in die weg zich een volk vergadert, dat hij zijn volk mag noemen. De schapen die de Vader hem gegeven heeft en waarvoor hij zijn leven gaat sterven. En in feite is het zo, gemeend, als je het goed bekijkt, dat alle mensen in het kader van de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, daar wel wat oog voor hebben. De discipelen hebben oog voor dat koningschap van de Heere Jezus. Als u het gedeelte leest dat aan onze tekst vooraf gaat, dan vindt u daar het verzoek van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die zeggen: Heere, het gaat nou naar het moment toe dat u de macht gaat grijpen, en wij zouden al wel graag een ministerszetel willen claimen, wanneer die nieuwe orde is ontstaan en u de macht over uw volk hebt. Ze zien hem als een koning. En de schare die ziet dat ook. Want als u de geschiedenis leest die op onze tekst volgt, dan vindt u daar de intocht in Jeruzalem. En dan zijn het deze mensen die hier om de Heere Jezus heen deiden aan alle kanten, die het zullen roepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Alleen, bij alle verschil dat er tussen de discipelen en de schare dan toch wel zit, ze hebben geen van beide oog voor het bijzondere van het koningschap van Jezus. Ze hebben er geen van beide oog voor dat deze koning tegelijkertijd een dienstknecht is. Die gekomen is, zoals het in ditzelfde hoofdstuk staat, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen tot een losprijs voor vee. Ze hebben niet in de gaten dat hier de leeuw uit de stam van Juda optrekt naar de koningsstad. Om daar het lam te zijn. Dat geslacht wordt op het kruisofferaltaar. Ze hebben niet in de gaten dat deze Messias, die ze enigszins vermoeden in de Heere Jezus Christus, tegelijkertijd de borg is die zich gaat stellen tot betaling van de schuld van zijn volk. In feite is er in dat Jericho, zoals we dat in onze tekst ontmoeten, maar eentje die daar oog voor heeft, al zal dat ook nog maar betrekkelijk zijn geweest. En die ene, dat is merkwaardig genoeg, die Bartimeus, die ons hier wordt aangeduid als de zoon van Timeus. U weet dat, denk ik wel, Bar, dat betekent zoon, Bar Abbas, zoon van de vader, Bar Jezus, zoon van Jezus, Bartimeus, de zoon van Timeus, Jansen zouden wij vandaag zeggen, om een bekende Nederlandse naam te gebruiken. En we ontmoeten hem, een blinde, terwijl hij aan de kant van de weg zit te bedelen. Zit hij daar op zo'n vaste plekje? Nou, naar alle waarschijnlijkheid wel, gemeente, want hij zit daar om te bedelen, zegt de evangelist heel nadrukkelijk. En als u een klein beetje bekend bent in de derde wereld van vandaag, dan zult u wel weten dat zo'n bedelaar bij uitstek een vast plekje had. Die had uitgevonden dat dat de beste plek was om een dagelijkse boterham bij elkaar te krijgen. Hij had daar ook zo'n vaste klanten die bij wijze van spreken elke keer toch wel bij hem langskwamen en wat afschoven. En bovendien, je moest er ook wel voor zorgen dat je je vaste plekje had, want ondanks het feit dat in de wet van Mozes het verboden was dat Israël bedelaar zou kennen, Israël moest zijn armen zo onderhouden dat ze niet hoefden te bedelen, waren er toch wel zoveel in Israël dat er een geweldige concurrentie was op dat gebied. Die Bartimeus die zit op zijn vaste plekje daar aan de kant van de weg, een goede plek omdat daar de pelgrims naar Jeruzalem vanuit het hele land langskwamen als ze door Jericho gingen. De handelskaravanen via het doorwaardbare plaatsen bij Jericho het land binnenkwamen, mensen die ook nog wel eens wat royaal wilden zijn. Maar Bartimeus die hoort dan op dat ogenblik dat onze tekst begint, die grote menigte bij zich langskomen, de oren van de blinde zijn immers tegelijkertijd zijn ogen waarmee hij als het ware horen en zien kan. En wanneer hij vraagt wat er aan de hand is, dan krijgt hij het antwoord, Jezus van Nazareth gaat voorbij. En dan zou je op zichzelf wel bij stil kunnen staan, gemeente, kunnen zeggen, er gingen er toch veel meer voorbij. Zoals je dat ook van de kerkgang kunt zeggen. Dat als er hier een kind in de kerk zit en mama die is thuis gebleven, je bent met papa gekomen en mama die zegt straks wat was er in de kerk, dan zou je natuurlijk ook van alles kunnen vertellen over die dominee was er en dat kind dat heb ik gezien en die buurvrouw die zat er. Maar we leren vanmorgen uit deze geschiedenis dat het allemaal niet zo belangrijk is en ik hoop dat de gemeente dat ook wat onthoudt als het gaat over een voorganger. Terwijl er die hele schare voorbij denkt, zegt die ene die antwoord geeft op de vraag van de blinde, wat is er aan de hand? Maar ene naam, Jezus de Nazarener gaat voorbij. En Bartimeus die zegt niet, ja maar ik hoorde veel meer, wie zijn die anderen allemaal? Die heeft aan dat antwoord genoeg. En onmiddellijk begint hij te roepen, begint hij te schreeuwen. Want in onze tekst staat dan het meest sterke Griekse werkwoord dat je voor roepen maar kunt bedenken, gemeente. Hij gaat roepen op een manier van nu of nooit. Met inderdaad een gezicht dat rood moet zijn aangelopen van de spanning die erin zit, van de nood die erachter zit, van zijn hele wezen dat erbij betrokken is. Hij schreeuwt. Dan zit er hoogstens iets in van verachting. Want als je uit Nazareth kwam, dan was dat tenslotte geen erge reclame. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Het is in elk geval geen naam die zegt wie de Heere Jezus is. En het is geen naam die zegt wat de Heere Jezus doet. En Bartimeus noemt hem zoon van David. En dat is heel wat anders gemeente. En daarmee zegt Bartimeus maar niet alleen dat hij uit het huis van David was. Dat lezen we van zijn vader, van Jezus vader Jozef ook. Zoon van David, gemeente, dat was in die dagen een aanduiding die gebruikt werd voor de Messias. En Maria heeft daar wat van verstaan toen die engel tegen haar zei,
God zal hem de troon van zijn vader David geven. De zoon van David, dat is de belofte die uit het geslacht van David naar Gods eigen woord zal komen om Israël te verlossen. En blijkens zijn noodgeschrei ziet die blinde Bartimeus dat. Hoe die man daarachter gekomen is, och, dat is niet zo moeilijk na te speuren, gemeente. Het is nu bijna 3 jaar dat de Heer Jezus rondwandelt in Israël, en in die dagen heeft iedereen in Israël al heel wat van deze bekende rabbi uit Nazareth gehoord. En met de naam van de Heer Jezus waren verbonden geworden de verhalen over de wonderen die hij deed en de woorden die hij sprak, wonderen die gedachten wekten aan de toekomende eeuw, woorden die hij sprak met gezag. En Bartimeus had ervan gehoord, toch als je altijd langs de weg bent, dan vang je natuurlijk wel het een en ander op. De reizigers waren langsgekomen onderweg naar Jeruzalem en ze vertelden het laatste nieuws. En er hadden vast wel ooggetuigen bij hem gestaan die vertelden hoe ze gezien hadden dat de Heere Jezus een lamme genas en hoe de Heere Jezus een dode opwekte. Er waren misschien wel mensen langsgekomen die zelf genezen waren. Die tegen hem hadden gezegd, man, ik had de moed al lang opgegeven. Want hoe is er in deze tijd ooit genezing te vinden voor een kwaal als de mijne? Maar hij kwam en hij raakte me aan. Hij kwam en hij sprak zijn machtswoord. En ik ben genezen. Ik ben gereinigd en dan ben ik onderweg naar de tempel, naar het huis van God, om hem daar met dankerkentenis te loven en te prijzen. Misschien had hij inmiddels gehoord van de gebeurtenissen die in datzelfde Jericho zich in deze dagen hadden afgespeeld, in het huis van Zaccheus, de tollenaar en zondaar aan wie genade en zaligheid was geschied. Jezus de Nazareer. Het was een naam die in die jaren de hoop had gewekt bij mensen die al lang alle hoop en moed verloren hadden, de ellendigen, de blinden, de lammen, de melaatsen, de zondaren. Een naam die klonk als een evangelie, als blij gezang, dat verlossing aankondigde. En het horen van die naam, de boodschap die bij die naam gebracht werd, die hadden de blinden die daar aan de kant van de weg zaten, die tijd genoeg hadden om na te denken, want toch om een aalmoes vragen en je hand ophouden, dat kun je zonder na te denken tenslotte wel doen. Het had hem tot nadenken gebracht. Bartimeus die had bij de duisternis van zijn lichamelijke ogen het licht zien opgaan in zijn ziel. Toen hij verstaan had, dit moet hem zijn, de held bij wie God voor Israël hulp heeft beschoren. En in zijn hart was de vraag levend geworden, zal er bij deze held ook hulp zijn voor mij in mijn ellende? Is deze de Messias van wie het woord zegt dat hij de blinden schenkt het liefelijk licht? En in het hart van Bartimeus was de verwachting geboren. Ach, Jezus was in de afgelopen jaren wel vaker bij hem langsgekomen. Dat hoef je niet te gissen, gemeente, dat kan niet anders. Jezus die was zo vaak heen en weer gegaan tussen Jeruzalem en Galilea. En meestal had hij dan de weg buiten Samaria omgekozen. Die 2 keer dat hij het anders deed, staat het nadrukkelijk in de schrift. En dan kwam hij langs deze weg. En Bartimeus die zat er, zoals een bedelaar ook vandaag nog in het oosten en in het zuiden van deze wereld er zit. Van de zonsopgang tot de zonsondergang, toe de ganselijke dag. Maar al die vorige keren dat de Heere Jezus langs was gekomen, had Bartimeus zijn mond gehouden. Hij had alleen maar zijn hand opgehouden om een aalmoes. Maar sinds wat hij van de Heere Jezus gehoord had, de verwachting had toen geboren worden in zijn ziel. En een vertroosting geest en leven had gegeven. Had Bartimeus daar aan de kant van de weg zitten wachten op een gelegenheid. En in het hart van Bartimeus, en dat lees ik uit de manier waarop hij roept en de woorden die hij roept, was er een psalm gaan leven. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen. Ik hoop op zijn woord. En hij had het woord van de profeet ter harte genomen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet uitblijven. Hij zat daar aan de kant van de weg. uit te zien naar die koning van wie we in Psalm 72 gezongen hebben. Voorheen was de Heere Jezus er ook wel eens voorbij gegaan en Bartimeus had hem altijd laten gaan. En nou zat hij op hem te wachten omdat hij om de Heere Jezus verlegen is geraakt. En als het zover is, dan roept hij en dan schreeuwt hij. En dan beleidt hij daarmee zijn geloof. Dat blijkt, ik zeg het nog maar een keer, uit de manier waarop hij roept en uit de woorden waarmee hij roept. Het is geen napraterij, maar wat hij met zijn hart heeft geleerd. Dit is de zoon van David, de verlosser. Vandaar dat hij ook vraagt, ontferm u mij. Dan gebruikt hij woorden die in het Oude Testament praktisch nooit worden gebruikt voor een verzoek aan een mens of aan een koning. Maar die je in de psalmen altijd tegenkomt als gericht aan het adres van de hoogste God zelf. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat we hier van Bartimeus horen de belijdenis van een levend geloof, waartoe de Heere Jezus door zijn voorbijgaan hemzelf uitlokt. En hier zien we zo prachtig wat dat is, gemeente. Dat levende geloof dat noodzakelijk is om avondmaal te vieren, omdat zoals het formulier u vanavond weer zal voorhouden, Christus deze spijze alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Dat is nou levend geloof, gemeente. Dat je vanuit de verlegenheid om de Heere Jezus Christus, als de Heere Jezus voorbij gaat, schreeuwt, omdat je leven ervan afhangt. Zone David, ontferm u mij. Want als we dat woord eens wat op ons laten inwerken, gemeente, dan horen we hierin allereerst een belijdenis van eigen ellende. Want deze man die roept om ontferming. Je kunt ook zeggen om medelijden. Om erbarming. En een mens die dat doet, die weet zichzelf een ellendige, een rechteloze. Die doet dat vanuit de ootmoed van een ziel die moet zeggen, ik heb er geen enkel recht op dat u doet wat ik u vraag. Wie om erbarming vraagt, die vindt geen grond meer in zichzelf. Die kan geen redenen meer aanvoeren, die heeft niet meer wat in zijn handen om aan te bieden. Maar die doet een beroep op God zelf. Die doet een beroep op het hart van God, op de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid, waarvan Zacharias in de adventstijd gezongen heeft. En daarin openbaart Bartimeus zich als een bedelaar. In de volle, diepe zin van het woord, een mens zonder recht, een mens zonder waardigheid. Maar als Bartimeus deze woorden schreeuwt, gemeente, dan klinkt daarin tegelijkertijd ook de belijdenis van de verlossing die jij door een ander mogelijk ziet worden. Dan ziet hij in de Heere Jezus Christus, die koning, die noodruftigen verschoont en die aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing toont. Hij is machtig, hij is gewillig, maar het moet ook van hem komen. Bartimeus is om de Heere Jezus verlegen geraakt, omdat hij in de Heere Jezus verlossingslicht heeft zien gloren. En in dit levende geloof klinkt ook de taal van de dankbaarheid, gemeend. Omdat Bartimeus in deze woorden meer dan een van de anderen en in de diepere zin van het woord dan de scharen straks als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, hem eert als koning. Verklaart dat hij graag bij deze koning die zijn volk verlost wil horen. In dit woord buigt een zondaar aan de voeten van de koning die door Israëls God is gegeven om hem als koning te eren. En zo wordt deze tekst tot een machtig evangelie gemeend. Want wat blijkt hier geweldig, de kracht van het woord dat Bartimeus heeft gehoord en de kracht van de Heilige Geest die dat woord aan zijn ziel heeft willen toegepassen. Deze blinde ziet het. Terwijl die schare eromheen het niet ziet en straks zal zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. En u voelt wel aan, gemeente, dat de vraag die vanmorgen naar ons toekomt is de hele simpele vraag van zien wij het nou ook, gemeente. Want tenslotte de Heere Jezus gaat vanmorgen ook aan ons voorbij. De Heer Jezus komt vanmorgen in deze dienst langs de plaats waar wij zitten. Of u er nou expres voor bent gaan zitten vanmorgen. Of dat u daar net als Bartimeus aan de kant van de weg heel gewoon op uw vaste plekje zit. Uitgewoond. Maar de Heer Jezus die gaat voorbij aan de plaats waar wij zitten vanmorgen, gemeente. Misschien is het wel geen reclame voor ons dat wij er nog zitten. Want het is niet goed als je aan de kant van de weg blijft zitten, gemeente. Wie aan de kant van de weg blijft zitten, die blijft tenslotte achter. U moet op de weg komen. U moet achter de Heer Jezus Christus aan. Hem volgen op de weg. Daar loopt deze geschiedenis dan ook op uit. Maar de Heer is zo langmoedig, weet u. En de Heer is zo groot van goedertierenheid. Daarom mag ik u vanmorgen vertellen, gemeente, dat Jezus heden aan u voorbij gaat. Dat hij weer aan u voorbij gaat. Dat hij nog aan u voorbij gaat. En u hoort het, en ik mag het u vertellen wat er aan de hand is. Jezus gaat voorbij als de koning die aan armen uitgenazen hulpen ter verlossing toont. Die blinden bedelaars en tollenaars nodig tot zijn tafel. Die te eten en te drinken wil geven. De spijze en de drank van het eeuwige leven voor mensen die de eeuwige dood hebben verdiend. Zet onthouden, jongens en meisjes. Als er gevraagd wordt, wat was er in de kerk? Jezus ging voorbij. De rest vraagt iemand nieuwsgierig. Zeg je, ach, dat weet ik niet, dat is helemaal niet belangrijk, want daar gaat het om. Dat is een voorbereiding, gemeente. De Heer Jezus die voorbij gaat en die nodig tot zijn tafel. En zegt iemand, maar ik zie daar niks van. Bartimeus die zag het toch ook niet? Bartimeus die moest het ook van horen zeggen hebben. Net zo goed als wij hier in de kerk gemeente. Wat gaat u nou doen met deze boodschap? Laat u de Heere Jezus aan u voorbij gaan zoals Bartimeus dat in het verleden ook gedaan heeft. Dat kan. Maar dan is dat wel een bewijs dat je met je nood nog kunt leven. En dan is dat wel een bewijs dat je de Heere Jezus Christus nog niet echt nodig hebt. Dat je niet om hem verlegen bent, dat je niks in hem ziet. En dan blijf je rustig aan de kant zitten. Maar de Bijbel zegt, dan blijf je ook achter. En de Hebreeënbrief zegt, dan moet je wel uitkijken, want dan loop je gevaar dat je niet in de rust ingaat, maar dat het je gaat als die mensen die achterbleven in de woestijn. Ze kwamen op door ongeloof. En moet u zich nou eens indenken, gemeente, dat het de laatste keer is dat de Heere Jezus aan u voorbij gaat, want dit is inderdaad de laatste keer geweest dat de Heere Jezus door Jericho ging. Hij is daar zo op die manier niet meer geweest. En dat betekent dan, gemeente, dat als je nou niet schreeuwt omdat je leven ervan afhangt, dat het dan voor eeuwig te laat is. En als u nou toch rustig aan de kant van de weg blijft zitten. En als u nou toch deze week weer overgaat tot de gewone orde van de dag, zoals Bartimeus dat vorige keren ook had gedaan. Jezus is voorbij, ik hou mijn hand weer op, want ik moet tenslotte leven en er moet vanavond weer brood op de plank zijn en een teug drinken als het kan erbij. Laat je dan niet merken, gemeente, dat je hier in de kerk zit als toeschouwer in plaats van als betrokkenen. Dat dit vanmorgen de ontdekkende boodschap is. Dat de Heere Jezus je uiteindelijk niet interesseert. Dat je geen werkelijk belang bij hem hebt. Zitten er misschien mensen in de kerk die zeggen, ik ga liever ergens anders naartoe dan naar hem? Die jongelui die veel meer bezig zijn met de beginnende Olympische Spelen. En bij de nodiging van deze koning. Ouderen die veel meer belang hebben bij de verdiensten en bij hun bedrijf. Dan bij deze zaligmaker. En dan moet je eens indenken dat je nou zo voor hem moet verschijnen. Dan heb je niks meer te kiezen.
dat moment komt, oog in oog met deze Heer Jezus. En dan herinner je het ineens. En dan zeg je, Heere, Heere, u hebt in onze straten geleerd. U ging voorbij. En dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. Want je hebt nooit geroepen om mijn genade. Of is het anders, gemeente? Zijn onze ogen geopend? Hebben we ogen gekregen voor onze eigen ellende en voor de verlossing die in de Heer Jezus Christus is? Zodat terwijl het vroeger aan je voorbij ging, het nu niet meer aan je voorbij kan gaan. En je laat geen gelegenheid voorbij gaan om de Heer Jezus Christus te horen. En om te zitten op de plek waar Hij voorbij komt. Want je hebt je schuld leren kennen en Hij is de enige borg die hem kan betalen. Je hebt je zonde leren zien en Hij is de enige zaligmaker die je ervan kan verlossen. Je hebt je nood leren kennen en Hij is de enige die je ervan kan verlossen. En blijkt dat daaruit dat u zegt, waar Hij is, daar ben ik present. Er wordt geen probleem meer om 2 keer naar de kerk te gaan. En dan ben je er door de week mee bezig. En dan gaat het woord open en dan kom je op de plekken waar het woord besproken wordt en onderwezen. Die ene naam, die klinkt als een blijde boodschap, als heilsmuziek dat je verlossing meldt. Je zegt, daar moet ik wezen. Is dat zo, gemeente? Als je de Heer Jezus persoonlijk nodig krijgt, dan laat je hem niet voorbij gaan. Dan schreeuw je eruit. Zoon van David, geef me Jezus of ik sterf, o God. Wees mijn zondaar genadig. En daarin openbaart zich dat levende geloof, gemeente, dat Hij werkt door het ons te doen verkondigen dat Hij het is. Tot het beleiden waarvan Hij brengt door aan ons voorbij te gaan. En tot het uitspreken waarvan Hij ons uitlokt door al voorbijgaande ons de vraag te stellen. Wat vindt u nou van mij? Ach, en dan zijn er op een gegeven ogenblik de mensen. Natuurlijk altijd maar weer de mensen, gemeente. Wat dat betreft zou je alleen al een hekel aan jezelf krijgen dat je mens bent. Als je in de evangeliën ziet wat mensen toch altijd weer doen voor elkaar. Verlos ons, Heere, van mensen overlast. Zo zingt een psalmdichter en wat kun je het begrijpen. Zien we hier ook velen bestraft in hem. Er liep er niet een enkeling tussen, maar velen uit die scharen. Die zeggen, man, hou nou toch alsjeblieft je mond. En hoe ze dat gedaan hebben, nog de een die zal op de Heer Jezus gewezen hebben. En die zal gezegd hebben, dacht je dat die grote koning nou tijd had om bij jou stil te staan. En de ander die zal op zijn bedelaarskleren gewezen hebben. En die zal gezegd hebben, dacht je nou werkelijk dat de Heer Jezus naar zo eentje omkeek. Jezus is te groot en jij bent te klein. Het is altijd weer hetzelfde, gemeente. Als mensen tussen ons en de Heer Jezus instaan, dan zeggen ze altijd weer, het is te. Je bent te vroeg of je bent te laat en hij is te groot en jij bent te klein en hij is te heilig en jij bent te zondig. Altijd weer mensen die zeggen te omdat ze de Heere Jezus niet kennen en omdat ze zichzelf niet kennen. En die mensen die zijn er vandaag ook. Het kan een vader of moeder zijn die tegen een kind zegt, dacht je nou werkelijk dat de Heere Jezus zo met jou te maken wil hebben? Het kan een man of vrouw zijn die zegt, ach, je maakt je om die dingen veel te druk, joh, dat valt allemaal wel een beetje mee. Dan kunnen die vrienden van je zijn die zeggen van, man, wat maak jij nou toch zorgen om? Je zit keurig op zondagmorgen in de kerk en je doet geen vlieg kwaad. Dacht je nou werkelijk dat de Heere jou zou afwijzen als je kwam te sterven? Kent u ze, gemeente? Die mensen die tussen ons en de Heere Jezus in kunnen gaan staan. Die mensen die op die manier de prediking krachteloos kunnen maken. Die mensen die zeggen, ach die dominee. Zoals die man de lijnen trekt, daar hoef je niks van aan te trekken. Terwijl die dominee denkt, toch ik wou maar dat ik het anders kon zeggen. En dat ik maar wat liefelijke dingen kon zeggen en dat ik de mensen naar de mond kon praten. Maar hij kan het niet en hij mag het niet. En hij zegt, dan heb ik maar liever dat de mensen zeggen, het is een slechte dominee, dan dat God straks zal zeggen, je bent de moordenaar van zielen. Kent u ze, gemeente? Bent u er misschien zelf zo een? Mensen die bestraffen. Die bestraffers die zijn er trouwens niet alleen van buiten, maar die zijn er van binnen ook. Je geweten dat je aanklaagt en de Satan die in staat van beschuldiging stelt. En zeker wanneer die kan wijzen op je bedelaarskleren. En zeker als die kan wijzen op je leven. En zeker als het gaat om het heilige avondmaal en om de ontmoeting tussen een bedelaar en zo'n heilige God. En dan klinkt het vaak zo overtuigend en dan moet je soms nog zeggen, voor een deel hebben ze gelijk ook. En weet u waar je nou het levende geloof aan kunt herkennen, gemeente? Het levende geloof, dat zie je hier bij Bartimeus. Wat lezen we van Bartimeus? Hij riep zoveel te meer. Boven al die stemmen uit en dwars door al die bestraffers heen. In de benauwdheid riep hij nog harder, net zoals een kind dat vindt dat moeder een beetje te lang wacht. En dat hoe langer hoe harder gaat schreeuwen, zolang hij maar adem heeft. Omdat hij honger heeft en verzadiging zoekt. Wat is nou leven, gemeente? Dan kun je zwijgen. Want in nood verkeren en niet roepen, dat is ondenkbaar. Je kan je toch niet voorstellen een schip dat in nood is. En er vaart een ander schip voorbij en ze zijn er geen SOS-seinen uit. Weet u wat ze dan op dat andere schip zeggen? Dan zeggen ze op dat andere schip, er komt geen teken van leven meer. Dat is niet best, daar op dat schip daar heerst de dood. Misschien is dat ook wel het ontdekkende, gemeente, dat vanmorgen mensen in ons midden tot een verschrikkelijke conclusie moeten komen. Dat blijkt dat ze dood zijn. En dat ze daarom van het leven ook geen verstand hebben. Omdat ze nog nooit geleerd hebben wat het is te schreeuwen om genade, om Jezus, om ontferming. Omdat ze nog nooit echt om de Heere Jezus verlegen zijn geraakt. Leven, gemeente, dat kan niet anders dan roepen. Ga mij niet voorbij, o Heiland. Want als u voorbij gaat, dan wordt het mis. Dan wordt het voor eeuwig omgekomen. En wat doet de Heere Jezus dan? De Heere Jezus staat stil. En daar zou je op zichzelf al een preek over kunnen houden, gemeente. Het feit dat hij stil gaat staan is een bewijs dat hij hoort het geroep van zijn ellendigen, dwars door alle rumoren en dwars door alle bestraffingen heen. En dan beveelt hij Bartimeus te roepen, en dat is zo mooi hier, gemeente. Hij roept hem niet zelf, maar hij geeft mensen de opdracht, roep! En die mensen die gaan naar hem toe en die zeggen, heb goede moed, sta op, hij roept u. En dan moet u toch ook nog maar even op letten, gemeente, dat de roeping hier niet rechtstreeks komt. Ik kom altijd weer mensen tegen in het midden van de gemeente die zeggen, dominee, om avondmaal te vieren, moet ik rechtstreeks een boodschap hebben vanuit de hemel. Nou, in deze geschiedenis ontdekt u, zo werkt de Heere bij voorkeur niet. Via mens. Dat is mijn opdracht in deze voorbereidingsdienst, gemeente. Om in zijn naam te roepen. Alleen ik mag dat niet in het algemeen doen. Ik mag niet zeggen, mensen, jullie worden allemaal geroepen en ik hoop dat jullie allemaal aan het avondmaal komen, want dat zegt de Heer niet tegen me. Hij roept, u staat er heel nadrukkelijk in de tekst, heel persoonlijk. Er staat een naamkaartje op, gemeente, er staat een adres op die roeping. En als u zegt, ja, zal mijn naam er ook op staan, dan wil ik het met u nog wel lezen. Dan zie ik erop staan, hij roept een ellendige, en hij roept een blinde, en hij roept een bedelaar, en hij roept een zondaar. Hij roept een mens die om de Heere Jezus verlegen is geraakt, omdat hij zonder de Heere Jezus niet leven en niet zalig worden kan. En wat is het dan mooi dat die mensen die roepen zonder dat de Heere Jezus dat tegen ze heeft gezegd, tegen die bedelaar zeggen. Eerst hadden ze gezegd van man houd toch je mond, maar nou hij hem roept, nou wordt het ineens anders. Dat ze zeggen heb goede moed, dat ze ook met een bemoediging mogen komen. Want dat is nou juist het probleem bij die mensen die aan het avondmaal horen soms. Die bij die mensen die er niet horen en die toch komen, die lopen op hun klompen dwars door alles heen soms. Juist die mensen die er horen en die niet durven. En die dan zo roepen. En als er dan antwoord komt, dan denken ze ineens, zal het wel. En dan beleiden ze wel dat ze om de Heere Jezus verlegen zijn en dat ze zonder de Heere Jezus niet meer kunnen zalig worden. Maar als ze dan geroepen worden, dan flitst het door ze heen. Ja, maar ik. Dat is ik nou eens voor de Heere verschijnen. En dan is er in zo'n week van voorbereiding van alles en nog wat je in je eigen leven vindt. En waarvan je moet zeggen, dat past toch niet bij hem. En dan zeggen die boodschappers, heb moed. Want hij roept u. En dat betekent dat je niet naar jezelf wordt teruggewezen, maar dat je wordt geworpen op hem. Hij. De is die zoon van David, die zijn volk verlost, die de arme genade bewijst, die nooddruftige verschoont. Hij, dat is de Heer Jezus Christus die alles meebrengt voor een alles missen en alles verbeurd hebben en alles verzondigd hebben volk. Hij roept u. Nooddruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En wat doen de boodschappers van deze Heere dat graag, gemeente, om zo te mogen bemoedigen. De bemoedigende mensen, niet die de bemoediging graag willen hebben, maar degene die de bemoediging van Gods wegen nodig hebben. Hij roept u. Kijk, en dan kan zo'n roeper niet aan de kant blijven zitten, gemeente, wanneer dat duidelijk wordt dat hij roept. Dan staat zo'n smekeling op. En lezen we dan dat Bartimeus zich eerst al wat oppoetsen voordat hij naar de Heere Jezus gaat. Dat hij zegt, gauw nog eens even een beetje water om mijn handen te wassen. Gauw nog eens even mijn mooie pakje aan. Nee, dan lezen we, gemeente. Hij werpt zijn mantel af. Er zijn wel eens mensen die hebben gezegd, dat heeft hij gedaan om hard te kunnen lopen. Nou vergeet u het maar, dat een blinde ooit hard zou kunnen lopen. Zeker met zoveel mensen ertussenin. Over hoeveel benen tegelijk zou hij gestruikeld zijn. De mantel, dat is het teken van de menselijke waardigheid. En dat legt Bartimeus af. Je kan wel zeggen, wat heeft zo'n bedelaar dan nog voor waardigheid? Ach, elk mens verbeeldt zich dan toch tenslotte nog wel eens wat. Bartimeus legt die mantel af en zo komt hij naar de Heere Jezus. En zo staat hij voor de Heere Jezus als een smekeling in zijn hemd. Nou verbergt hij niks meer. En hij bedekt niks meer. Zo kan het nou, gemeente. Zo mag het nou. Als een onwaardige die verwaardigd wordt, omdat niets ons zal kunnen verhinderen, dat ons God niet in genade zal aannemen en ons tot waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus maken. Hij kwam. Hij bleef niet weg. Hij bleef niet aan de kant van de weg zitten. Zou het volgende week van u ook gelden? Ach, zegt iemand, zou het kunnen? Zou het mogen? U ziet hier hoe de Heere Jezus zelf zo'n mens in beweging zet. Hoe de Heere Jezus zelf zo'n schreeuwer tot zich trekt. Hij roept. En dan kan een bedelaar niet wegblijven. Dan vindt het antwoord op zijn noodgeschrei en wegblijven. Dat betekent dat je blijft in de dood. En je staat op. En je gaat. Tot de Heere Jezus Christus, omdat het je te doen is om de Heere Jezus Christus. En je ervaart het. De Heere betoont zijn welbehagen. Aan hen die nederig naar hem vragen, hem vreest, zijn hulp verbeiden. En door zijn hand zich laten leiden. Amen. Heere Jezus, wat een wonder dat u vanmorgen nog weer langs wilde komen. En dat u vanmorgen zo door uw Heilige Geest nog wilde brengen tot die schreeuw, ontferm u mij. We waren ons voor dat u voorbij zouden laten gaan en achterblijven in de nacht die valt. En ga ons ook niet voorbij, Heere, zoals we dat verdiend hebben. Maar blijf staan. En noem ons bij onze naam. Opdat we het zo vanuit uw mond zullen horen, dat we mogen horen bij de schapen die de Vader u gegeven hebt. En die u toebrengt zoals u de blinde Bartimeus toebracht. Wilt u dat werk doen onder ons, Heere? Door de kracht van de Heilige Geest. Tot verheerlijking van uw naam. Uit genade. Amen. Onze slotzang is de psalm van de maand van de kinderen. Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.